Gemeente, voorafgaand aan deze dienst één mededeling. Toestemming is gevraagd aan de kerkenraad om met ons het heilige avondmaal te vieren. En de kerkenraad heeft hem ook dat verleend aan Thijs Glasbergen. Tot zover de mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 29e psalm, het 6e vers. Loof de Heere die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost. Zegenen zal met vrede en troost. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En daarna willen wij zingen het 7e vers uit Psalm 99. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. Heere, die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun een vergevend God. Het 7e vers uit Psalm 99 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat en gezegd: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen deze ochtend verder uit de profetieën van Micha en wij lezen samen uit hoofdstuk 5, de verzen 3 tot en met 9. Micha 5, vers 3 tot en met 9 is de schriftlezing. En daar spreekt de Heere als volgt tot ons. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren. In de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard. En het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid dat naar geen man wacht nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagens verdoen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Wij willen samen ook de God van het woord zoeken. Bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en de bediening van het zichtbare evangelie. En wij danken samen voor het bijzondere bericht dat wij kregen, dat onze broeder J.P. van Duin goede uitslagen heeft gekregen en dat het erop lijkt dat geen operatie nodig zal zijn. Dus dat hij niet geopereerd hoeft te worden. En wij willen ook samen aanstaande zaterdag het convent, het tweede deel van het convent, aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heren, wij zoeken samen uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag. Als we hier samen zijn gekomen in uw huis, als u ons hier samen gebracht hebt, want zo is het. U liet de deuren van dit huis weer openzetten en alle dingen door de koster ook in gereedheid laten brengen om samen als gemeenten hier rondom uw heilig woord en rondom uw heilige tafel te mogen komen. Daarin was u al in de voorbereidingen bezig, zoals u altijd de eerste bent. Want als u niet was begonnen te vragen naar ons, weggebroken, weggevallen mensen in de zonde, dan had Adam niet naar u gevraagd en Eva was daar niet mee begonnen. Maar geen van ons had ooit gevraagd of u naar ons zou willen omzien. Het is dat u zelf die beslissing nam om uw zoon ons achterna te zenden, opdat hij het verlorene zou zoeken, zou vinden, op zou rapen, zou reinigen en terugbrengen. Uw werk, Heer Jezus, als de gezondene van de Vader, dat is het enige fundament en de enige grond van de zaligheid voor zondaren. En daar mogen we deze ochtend van horen. U geeft opnieuw uw woord, zodat wij daar onderwijs uit mogen ontvangen. Maar u wilt het deze ochtend ook zichtbaar maken, opnieuw. En dat wonder, Heere, dat u ook ons lichaam erbij wil inschakelen. Dat wij het tasten kunnen, beetpakken kunnen. Dat wij het zien kunnen. Dat we het proeven en smaken kunnen. En dat dat brood en dat de ingeschonken wijn één zal worden met ons lichaam. Als teken en zegel dat u, Heer Jezus, en uw verdienst één zullen worden met ons zondige mensen. Heren, wij hebben deze weldaden van geen enkele kant verdiend. En u bent inderdaad die God aan wie wij moeten belijden er nog geen druppel van verdiend te hebben. Maar u bent een God die stromen wil schenken. En dan komen wij u vragen of u in de bediening van het evangelie, voorafgaand aan de bediening van de tafel, zo met uw geest zou willen komen in ons midden en met dat woord zou willen werken, dat dat ons hart raakt. Dat het wonder van wat u volbracht hebt, Heer Jezus, door ons gezien mag worden en verdiept gezien mag worden. En dat dat wonder voor ons alleen maar groter zal worden. En laat het door uw geest zo in ons hart uitgewerkt mogen worden dat schroom overwonnen wordt. Als de aanvechting er is, dat weggenomen wordt. Dat de liefde van u ons hart zo zal vervullen dat in wederliefde dat verlangen er is om u de eer te geven. En hoe kunnen wij u, Heer Jezus, meer eren dan u te laten zijn wie u bent, ook in ons persoonlijk leven. Een zaligmaker van zondaren. Een middelaar tussen de heilige God en ons. Ja, de zaligmaker en de enige middelaar. En wilt u zo het schenken, Heere, dat we naar onze belijdenis, op grond van uw woord, dat dan ook deze dienst zo mogen ervaren en beleven, dat we uw Heilige Geest in ons laten werken. Ach Heere, u bent de God die beide het willen en het werken in een mens werkt. Maar wilt u dan toch het ook zo in deze dienst laten zijn dat wij het niet meer tegenwerken? Met welke argumenten en welke redenen en welke overwegingen ook, u kent ze. We bidden of u de worstelaars die in de achterliggende week het heilige van uw tafel hebben gezien en beleefd en beleden en hun eigen zonden en vervloeking hebben overdacht, en dan tot de conclusie moesten komen, hoe zou ik daar ooit aan kunnen zitten? En toch die roepstem horen, doe dat tot mijn gedachtenis. Wilt u, Heere, zelf dan de weg banen, alle drempels wegnemen? U weet hoe wij daar misschien ook in het verleden mee opgevoed zijn. En dat de vraag zo groot werd, dat de gedachte overheerste beter niet aan te gaan dan wel. Heere, u kan met uw geest zo toch werken dat al die dingen die weghouden bij u overwonnen worden. Niet door ons, maar door u. Weggenomen worden. En dat u ons op onze voeten zet om te gaan waar wij dachten nooit te kunnen gaan. De Jordaan in te lopen waar nog geen pad is. Maar zodra de voeten van de priesters het water raakten, het pad er kwam. Zo bent u toch voorgegaan, Heer Jezus. Wij bidden om de werking van uw geest, als er in onze gedachten zou zijn dat het toch zeker ook wel voor ons is. En dat avondmaal vieren misschien op een bepaalde wijze ook een gewoonte is. Het hoort erbij, het moet toch. U weet ook hoe wij dan misschien daarin opgevoed zijn, gevormd werden. Wilt u dan met uw Heilige Geest de weg zo banen dat we in die diepe verwondering ook meer mogen gaan leren van wie u bent, Heer Jezus, die uw lichaam liet verbreken en uw bloed liet vergieten, en dat dit nodig was om een zondaar te kunnen redden. En dat het een bijzondere gave is als we zo daar deelgenoot van mogen worden. Niets vanzelfsprekend, maar uw eeuwige omzien naar een verloren mensenkind dat het niet heeft verdiend. Heer, en alles wat daartussenin kan liggen aan persoonlijke vorming en beleving en opvoeding en geschiedenis, u weet het. Wij mogen het toch aan uw voeten samenvattend neerleggen. Doe ons uw lijden recht betrachten, zodat u de eer ervan ontvangt en wij door u gevoed en gelaafd mogen worden. Want u bent een God van wonderen, Heere. Daar kregen we ook bericht van. Dat als onze broeder Van Duin opnieuw bij de arts moest komen om verdere uitslagen te horen, dat wonderlijke bericht kwam dat u een God bent die inderdaad gebeden verhoort. Want zo kunnen we het niet anders zeggen en belijden, en willen we het ook niet anders belijden. Als er nu blijk van is dat er een operatie niet nodig zal zijn. Dat zelfs medische handelingen gestopt konden worden, afgerond konden worden. En dat hij zich ook op dit ogenblik goed voelt. Heren, de zorgen waren groot. De vragen waren vele. We hebben ze bij u gebracht en nu kwam deze uitslag. We danken u daarvoor, Heren. En we zien dat u een God bent die een hoorder van het gebed wil zijn En die op deze wijze ook wil laten zien dat u dingen kan die wij niet kunnen. Mag dat dan ook geestelijk verstaan worden, Heere? En we dragen onze broeder aan u op, samen met zijn vrouw en alle die hen lief zijn. Samen met hen danken we u en willen we u bidden of u hen wil blijven omringen met uw gunst en met uw trouw. Wij bidden uw zegen over komende zaterdag, als u nog niet bent wedergekomen. Als het convent opnieuw bij elkaar komt om te spreken over hoe wij nu op grond van uw woord en op grond van de belijdenis die daarop is gefundeerd, en hoe wij samen kerk kunnen zijn en blijven zoals u dat in uw woord ons aanreikt. Geef, Heere, bij alles wat ook in de achterliggende weken nog weer verschenen is en geschreven is, dat we het ogen mogen richten op u en u mogen vragen om wijsheid, om de leiding van uw geest, om uw woord te bewaren. U heeft het toch gezegd, gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Laat dat van ons mogen gelden, Heere, door uw genade alleen. Zo zoeken we uw aangezicht met bidden en danken. Hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden. Ook als wij opnieuw ons hebben gespiegeld aan uw heilige wet, moeten we het belijden. Wij hebben het gans en al verdorven. Maar wilt u het om Christus wil herstellen? Wilt u ons uit hem bedienen, zodat we mogen ontvangen van zijn verdiensten, gerechtigheid, vergeving, heiliging, eeuwig leven. Verhoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Uit de 72e psalm willen wij samen het tweede en het vierde vers zingen. Psalm 72, de versen 2 en 4. Straks na het amen van de prediking zingen we het tweede vers uit Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, het tweede vers. En we luisteren deze morgen naar met name het eerste gedeelte van vers 4. En deze zal vrede zijn. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen voorafgaand aan de bediening van het avondmaal verder luisteren naar wat de profeet Micha heeft geprofeteerd. En wat hij gesproken heeft in naam van de Heere. Die profeet wiens naam zelf eigenlijk al een prediking was, nietwaar? Wie is als God? Wie is als God? Een vraag die twee kanten heeft. We hebben de vorige keer ook bij stilgestaan. De kant van de heiligheid van God. Zijn majesteit. Zijn grootheid. Zijn rechtvaardigheid. Wie is zo heilig als de God van deze profeet? Wie kan voor deze God bestaan? Wie kan voor zijn rechtvaardigheid staan? Dan is de naam van deze profeet een prediking die ons moet verootmoedigen. Zoals in het eerste deel van de zelfbeproeving aan de orde is gekomen, als het goed is. Wie kan voor deze God bestaan? Als je bedenkt je zonde en je eigen vervloeking. Hebben we ons daarom met dat wat oude woord mishaagd, verootmoedigd. In de belijdenis, Heere, het kan van mijn kant nooit. Midden in de dood lig ik. Wie is als God? Dan is het zenden van die profeet naar dat volk toe met die vraag tegelijkertijd ook verkondiging van evangelie, toch? God had dat niet hoeven doen. God had dat volk aan dat zelf gekozen lot over kunnen laten. Maar hij zendt nog een profeet die met zijn naam de vraag komt stellen. Weet u een God die zo genadig is, dat hij het volk dat tegen hem opgestaan is en tegen hem gezondigd heeft, nog opzoekt en met zijn evangelie komt bezoeken? Wie is een God als gij? Zoals dat in dat vervolgdeel van de zelfbeproeving toch ook, als het goed is, aan de orde is gekomen. Zijn gewisse, zijn vaste, zijn zekere belofte dat alleen en alleen en nog een keer alleen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus zulke zondaren gered kunnen worden. Wie is een God als gij? Trouwens in dat volgende of in dat zevende hoofdstuk dat aan de orde komt. Vers 18, waar we de vorige keer ook even kort naar gekeken hebben. Die de ongerechtigheid vergeeft. En die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Dat mijn heil en dat mijn zaligheid en dat de vergeving en dat het herstel en dat de gerechtigheid en dat de heiliging buiten mij ligt. Dat het van Gods kant komt. Wie is een God als gij die dat doet? Dan mag de naam van de profeet ook een prediking zijn van genade. Dan mag de naam van de profeet ook de verkondiging zijn dat een ieder die voor deze God leert buigen en deze God leert verwachten, nou ook een God van genade is voor zulke zondaren. Dan maakt God een nieuw begin. Dan begint God daar waar mensen nooit zouden zijn begonnen meer. Gij Bethlehem Ephrata. Dan was het uit het huis van David niks geworden. Dan was het met dat volk Israël niks geworden. Dan was dat koningshuis van David ingestort en wel. Dan zou er uit Bethlehem toch nog niks meer voort kunnen komen dat tot bevrijding en tot heil zou kunnen leiden. Maar God zegt, daar begin ik opnieuw. En er zal een heerser voor mij voortkomen. Die tot in eeuwigheid zal regeren. Uit u zal mij voortkomen een herder die zal heersen. En dan blijkt dat de Heere niet alleen maar die woorden spreekt, maar dat hij ook die woorden gestand zal doen op een wijze dat hij die herder zal zenden. Dat de herder gezonden wordt. En waarom wordt die herder gezonden? Want als iemand gezonden wordt, dan heeft hij een opdracht, toch? Ik ben een gezondene. Dan staat daar iemand achter die de opdracht heeft gegeven. Ga. En de opdracht is om de vrede te tekenen met zijn vader. En de opdracht is om die vrede te schenken aan zijn volk. Dus als de herder gezonden wordt, dan is dat met het doel om de vrede te tekenen en de vrede te schenken. Uit u zal mij voortkomen die een heerser in Israël zal zijn. Die beloofde herder, daar wordt niemand anders mee bedoeld dan wie komt in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die zo vaak gezegd heeft, ik ben gezonden, ik ben gekomen. En die zijn eigen opdracht ook bekend heeft gemaakt, wat hij moest doen voor de Vader, om voor de Vader te komen. Hij die de hoge priester is, die voor de Vader de dingen in orde zou moeten maken ten behoeve van het volk. Gekomen om te uit te voeren, om al de gerechtigheid te volbrengen, zoals hij tegen Johannes de Doper heeft gezegd, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Het betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Daartoe ben ik gekomen, om dat te doen wat nodig is voor mijn vader, om het weer in orde te maken met dat volk. Om de vrede te stichten. En deze zal vrede zijn. En dan is er wel wat discussie, en ik ga daar deze ochtend niet te veel op in, maar wat discussie over deze vers, over deze woorden in het begin van dit vers, dat het niet zo zou gaan om die heerser die vrede zal zijn, maar dat het een soort tegenwerping is van de hoorders die tegen Micha zeggen, nou, ons zal toch wel niks overkomen. Wij hebben nog wel een paar mensen die ons zullen helpen, die zullen we wel wat wapens in de hand geven en die zal ons wel bevrijden van Assur. Hizkia is toch uit het nageslacht van David, die zit toch op de troon. Wij zullen die Assyriërs wel verslaan. Maar al die gedachten zijn niet zo overtuigend zoals de Statenvertalers het hebben vertaald. En deze zal vrede zijn, is het meer overtuigend. De herder die beloofd is en die gezonden zal worden, die voor de Heere zal komen, die zal de vrede aanbrengen. Hij zal zelf de vrede zijn. Ik heb een knecht. En ik heb u eerder gezegd dat Micha en Jesaja twee profeten zijn die geprofeteerd hebben op een gelijkluidende manier. Zoals Jesaja spreekt over de knecht des Heren, die zal komen en in het plaats van het volk zal leiden. En juist om de vrede, om de genezing, om het herstel te bewerken, zo ook Micha. Hij zal de vrede aanbrengen tussen de schepselen die tegen God de schepper zijn opgestaan en die in vijandschap leven, om vrede te stichten. Hij zal voortkomen voor God uit het huis van David. Om de toren van God over het volk, over een zondig en een schuldig en een afkerig volk, weg te nemen en de vrede te stichten tussen de Heere en zijn eigen volk. Wat een wonder. Wie is een God als gij dat hij zelf iemand zendt om vrede aan te brengen? De Heere die zoveel smaad is aangedaan. De Heere die zoveel aangedaan is door onze zonde. Maar die toch de eerste is. En dat zagen we vanaf het begin van de Bijbel al, niet waar? Als Adam en Eva de sprong gewaagd hebben om God even gelijk te zijn, maar in de diepte gevallen zijn van de zonde en de dood en de duisternis, dat God achterna komt. Adam, waar zijt gij? God is altijd de eerste. Niemand van ons die vijandschap van nature in ons hebben overgeërfd van Adam en Eva. Wij zijn geen mensen die vragen naar God. Dat moet God beginnen. En wat een wonder. God had ons niets misdaan. En daarom had God kunnen wachten. God was niet verplicht geweest om hier de tafel aan te richten met de tekenen en zegelen van vergeving, toch? God had kunnen wachten tot ze terug zouden komen, die mensen. Maar hij wist dat we het nooit zouden doen. En daarom komt hij zelf als eerst in zijn zoekende liefde naar Adam en Eva. In zijn zoekende liefde naar Abraham, die zijn knieën nog boog voor de maangod Sin. Zijn zoekende liefde naar het volk dat uit Abraham kwam en ze steeds weer opzocht in hun afwijkend gedrag. En hij heeft dat op het volmaakst en het meest indringend getoond in het zenden van deze herder, toch? De Heer Jezus Christus, die afdaalde en zijn hemelse heerlijkheid achterliet om geboren te worden als een dienstknecht onder de wet. Ons in alles gelijk geworden. Wilt u het zien straks? Ons in alles gelijk geworden, zodat de Zoon van God gebroken kon worden. Ons vlees en bloed aangenomen. Wilt u het zien straks? Dat zijn bloed vergoten is. Mens geworden om onze dood te kunnen sterven. God gebleven. Om ons het leven te schenken. Hij is de eerste. Met het aanbod van de vrede. Voor vijanden. Wat? En ik bedoel dat niet als een postmoderne vraag hoor. Maar wat doet dat nou met u? Wat doet dat met jou? Ik zal het wat netter zeggen. Wat werkt dat nou uit? Zo'n liefde die als eerste de hand uitreikt naar een mens dat in vijandschap van nature tegenover hem staat. Is de liefde die daaruit voortvloeit uit het hart van God, door het zenden van deze herder, door het zenden van zijn zoon, niet een liefde die ons hart in wederliefde aansteekt? Of laat het ons onbewogen, koud? Is het niet een liefde die overwinnen wil, alle weerstand, alle dingen die in de weg kunnen staan? Als God zo'n God is, wie is als gij? Is dat niet het evangelie waar een zondaar die moet zeggen, ja Heer, ik kan niet voor u bestaan, maar ik hoor toch ook dat u een God bent die niet te vergelijken is met enig ander. Dat uw gedachten hoger zijn dan mijn gedachten. Dat uw wegen hoger zijn dan mijn wegen. Dat u weggaat met zondaren die totaal niet door mij is verdiend. Laat staan dat ik die had bedacht. Maar dat u met uw uitgestoken handen komt, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Iets van een Mefiboset, die als David hem zoekt, omdat hij een nakomeling is van Saul en hij hem eer wil bewijzen, dat Mefiboset zegt, wie ben ik dat u omziet naar een dode hond als ik ben? Wat is genade? Genade is dat God omziet naar dode mensen. Die zelf nooit tot hem kunnen komen. Die moeten zeggen, het is maar één puinhoop geworden met heel Israël, met heel het huis van David. En dat komt door eigen schuld. En het kan ook zo. En het moet ook wel zo beleefd worden, toch? Het is niet alleen maar avondmaal vieren, maar het is het heilig avondmaal. Daar klinkt ook dat wie is als gij, heilig avondmaal. Aanzitten aan de tafel van de heilige God. Hoe zou ik daar komen als een onheilig mens? Heb je het gezien weer opnieuw? In je gedachten onheilig. Wat is dat eigenlijk, heilig? Heilig is dat het volkomen toegewijd is aan God. Heilig is bestemd, geheel en al, voor God. De tempel was heilig, want dat was het huis toegewijd aan God. Al het gereedschap in de tempel, de potten en de pannen en de lepels, waren geheiligd om alleen maar gebruikt te worden in de dienst van God. De gemeente wordt heilig genoemd, omdat hun roeping is geheel en al volkomen toegewijd te zijn aan God. En geheel en al en volkomen is met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand en heel je gemoed, al je krachten, toegewijd aan God. En de tafel hier is een heilige tafel, omdat die toegewijd is aan de koning. Hoe zou ik daar aanzitten als mijn gedachten onheilig waren? Als er onheilige daden waren, onheilige woorden. Het past niet bij elkaar, hè? Wie is als gij? Een heilig God die te midden van zondaren wil wonen. Die aan zijn tafel mensen nodigt die zeggen: Heer, ik pas hier helemaal niet. Maar hij is een God die zijn zoon gezonden heeft, die met zondaren eet, ze ontvangt en met hen de maaltijd houdt. Die de kloof overbrugt. Die de brug slaat. Die aan het kruis is gegaan om nou die kloof op die wijze te overbruggen. En dan kan je ermee worstelen. Ik onheilig, hij heilig. Ik onrechtvaardig, hij rechtvaardig. En dan klinkt het antwoord in de prediking van Micha: wie is een God als gij? Daar zit ook dit in, gemeente: wat ik niet kan, kan hij. Wat voor mij onmogelijk is, is mogelijk voor die heilige God. Ik weet dat u in uzelf onheilig bent en onrechtvaardig bent en dat u het leven niet hebt in uzelf. En ik weet dat u het uzelf ook niet kunt geven. Kom daarom herwaarts tot mij, vermoeid en belast. En ik zal u vrede geven. Vrede voor uw ziel. Deze heerser, deze herder komt de vrede aanbrengen. Die de naam draagt, vrede, vorst en heerschappij is op zijn schouders. Jesaja, die andere profeet. De gezalfde van God, de knecht des Heren die dat werk kwam verrichten. Waardoor er weer vrede is bewerkt tussen God en zijn volk. En dat wordt dan in die voorgaande verzen nog eens een keer onder woorden gebracht met schilderingen uit dat Oude Testament. Het keerpunt in het lot van Israël. Dat de heerser uit Bethlehem geboren wordt. Christus komt. En u ziet het straks. Gebroken brood, vergoten wijn. Mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Zo ben ik gekomen voor die God om de vrede aan te brengen. Mijn bloed dat vergoten is aan het kruis. Vrede met mijn Vader door mij alleen. Voor zondaren. En dan is er vrede dat meer is, dat begrijpt u, dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is in de Bijbel de shalom. Hij maakt het helemaal recht. Hij herstelt volledig de band met God, de band met elkaar, de band met de schepping. Shalom is die situatie waarin God God is in ons leven en wij zijn volk mogen zijn. Het is de situatie waarin de Heer Jezus zegt tegen een verloren zoon en een verloren dochter, die van de varkenstrog opstaat en het zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat de Heer Jezus het inderdaad zegt, kom, ik heb alle dingen recht gemaakt met mijn vader. Ik ben de voorspraak bij de vader. En indien iemand gezondigd heeft, ja, als er iemand is hier die gezondigd heeft. En als er iemand is die zegt, ik heb niet gezondigd, dan maakt hij God tot een leugenaar, zegt Johannes. Dus het gaat dus allen aan, indien iemand is die gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de vader, namelijk Jezus Christus. Die met dat doel gezonden is om hier op aarde te doen, om het recht te maken en de schuld te betalen en om in de hemel de voorspraak te zijn. Dat je zo een beroep komt doen op zijn lijden en sterven. Heer Jezus, wilt u voor mij spreken met de Heilige God, uw Vader? Vader, dit is er een die een beroep doet op mijn gebroken lichaam en mijn vergoten bloed. Met dat doel was ik toch gezonden. Met dat doel ben ik toch gekomen. Met dat doel heb ik toch de weg van lijden en sterven gegaan en weer opgestaan en opgevaren naar de hemel. Met dat doel sta ik nu voor u, Vader. Om voor deze, die niet bij u passen, de voorspraak te zijn. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat zij zullen zijn waar wij zijn. Vader, geef ze vanmorgen de voorsmaak. Dat is toch ook heilig avondmaal vieren. De voorsmaak van wat komen gaat. De gemeenschap, het bij Christus zijn. Zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Dat nieuwe. En de Heere zegt, ik zal het doen, waar u het niet kan. Ik heb de vrede voor uw ziel, waar u huivert voor het oordeel. Christus zegt, ik ben uw vrede. En hij kan het zeggen. En hij mag het zeggen. En hij kan en mag het vanmorgen uitdelen, omdat hij geroepen heeft, het is volbracht. Dat wordt u zo meteen getoond. Het is volbracht. De vrede met de Vader door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij zal vrede zijn voor iedereen die de wapens neerlegt. Van verzet, van wat voor aard dan ook. Van weerstand, op welke manier dan ook maar. Hij zal vrede zijn. Zalig. Zalig die in geloofsgehoorzaamheid horen naar zijn liefdebevel. Neem, eet. Dat is mijn lichaam. Het welk voor u verbroken wordt tot een volkomen verzoening. Van al uw zonden. Neemt. Drinkt alle daaruit. En gedenkt en gelooft en verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Amen. lees met u het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar verluid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. In het bijzonder toen hem de last van onze zonde en van de toren van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. Met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. En heeft tenslotte met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als hij gedankt had, brak hij het, gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en ons vertrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid, de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarnaast ook dat wij door de geest onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel druiven samengeperst zijnde één wijn en drankvliet en zich onder één vermengt, zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer, hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van uw Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het Nieuwe en Eeuwige Testament en het verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende. Of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Zie, de herder die voor de Heere zou komen, heeft alle dingen gereed gemaakt om de vrede uit te delen aan vijanden. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Laten wij samen bidden. Heere, hier zitten we dan. Aan uw heilige tafel. En wij bidden u om uw vrede. Die u hebt aangebracht en betaald hebt met uw bloed. Waarvan u de tekenen en de zegels hier op tafel hebt klaar laten zetten om uitgedeeld te worden. Wil ons hierdoor spijzigen en laven ten eeuwige leven. Zegen uw eigen maaltijd, uw eigen gaven in ons leven. En laten we zo hier uw lijden recht mogen betrachten. Tot uw gedachtenis, lieve Heiland, die zichzelf onder de wet hebt gesteld, omdat wij die wet hadden verbroken. Die zo dat eeuwige leven heeft verdiend voor mensen midden in de dood. Heere, reikt u het ons aan. En mogen we zo in geloof ons ten leven eten en drinken. Zegen uw tafel. Om de eer van uw naam. Om ons heil. Wij bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van Christus al zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit en verkondig de dood des Heren totdat Hij komt. Ik wil met u aan de tafel lezen uit Efeze 2. En voor deze tafel de eerste twee verzen. Waar de apostel Paulus schrijft: en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is, geliefde, wat u nu hier aan de tafel ziet en waar de Heiland u van wil verzekeren. Daar gij dood waart in de misdaden en de zonde. Dat is de schuldbelijdenis hier aan zijn tafel. Wij lagen vanuit onszelf midden in de dood. En dat wordt ons getoond in dat breken, afgebroken brood. En de wijn die vergoten wordt. Dat is de werkelijkheid van ons natuurlijk bestaan. In ons in zonden ontvangen en geboren zijn. Maar in ons ontvangen en geboren zijn in de zonde komt God met dat onvoorstelbare wonderlijke werk. Dat herscheppende werk. Hij heeft u mede levend gemaakt. Levend gemaakt. Samen met Christus. In Christus. gestorven aan het kruis. Met hem begraven in zijn dood. Maar in Christus opgewekt tot een nieuw leven. Met een herder die gezonden is om de vrede aan te brengen tussen zijn vader en van zulke mensen. Bevestigd hier in het uitdelen van het brood. Het breken toont ons het oordeel over onze zonden. Het uitdelen toont ons de genade die God uit wil delen aan zulke mensen die gezondigd hebben. En daarom staat er ook eertijds, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Geliefde, als we hier in geloof zo op Christus mogen zien, is ons eertijds afgebroken. Gebroken. En is het nieuwe in hem ons geschonken. Het is volbracht. Dat nieuwe leven is er. En in zijn kracht, en indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek dan vanaf deze tafel de dingen die boven zijn. Door Christus hebben we vrede met God. Door zijn bloed. Vrede in het hart. Dat legt ook het loflied op de lippen. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven. Lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen. Ja, dan komt eruit wat in je hart is. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen. En al uw wonderen, spreek er dan maar van, geliefde, naar elkaar, van dat wonder. Eertijds en nu, Christus. En al uw wonderen vertellen. Het eerste vers van Psalm 9. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van Christus al zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit en verkondig de dood des Heren totdat Hij komt. Ik lees verder met u vanaf vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toren, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Geliefde, opnieuw beschrijft Paulus het nu met andere woorden, ons eertijds. En nu gebruikt hij de woorden van nature kinderen van de toren. En het wonder van Gods opzoekende liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad. Als je deze vers zo leest, je hoort Paulus, hij raakt er niet over uitgedacht. Hij raakt er ook niet over uitgepraat. Hij raakt er ook niet over uitgepreekt. En hij raakt er ook niet over uitgewonderd. Wie wij waren, wie God is en hoe God in het leven van zondaren komt. Dat is toch ook zo? Dat wordt toch ook steeds groter? Dat wonder wordt toch ook steeds onbevattelijker, zo een wonder al te bevatten zou zijn. Gods genade wordt toch ook steeds meer. Zo is vergelijkt met de vorige avondmaalsviering of een jaar geleden. Dat Hij nog altijd dezelfde is gebleven. En wie wij zijn geweest in de achterliggende tijd. En God komt opnieuw met zijn opzoekende liefde voor een zondaar. Dan wordt het wonder toch alleen maar groter. Mogen we zo aan de tafel zitten? In die verwondering. Dat Hij dezelfde is gebleven. Waar wij toch steeds maar weer gestruikeld zijn. Verwonderd over zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij nog dood waren door de misdaden. En dat Hij ons met die heerser die Hij zelf gezonden heeft, het aanbod van de vrede schenkt. Met Christus levend gemaakt. Het is eigenlijk te groot, toch? Als je bij jezelf je zonde en je vervloeking bedenkt en je daarvoor God voor verootmoedigt en jezelf erom mishaagt, dan wordt dit toch veel te groot om te kunnen vatten. Met Christus levend gemaakt. Dan is die vaste belofte ook zo te groot eigenlijk om te bevatten, nietwaar? Dat alleen om dat werk en dat bloed van Christus al mijn zon, al. In gedachten, in woorden, in daden, in je nalatigheid. Al mijn zonden om Christus wil vergeven. En de gerechtigheid van Christus mij toegerekend. Op zo'n manier, alsof ik het helemaal zelf volmaakt had gedaan. Dan is het aan deze tafel toch alleen maar zichtbaar gemaakt in brood en wijn, het bewijs. Het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om uw genade, uit genade zijt gij zalig geworden. Uit genade, vrede met God. En dat verdiept dan toch alleen maar de lofzang, of niet? Ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen. In de geest verheugd, uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Vers 2 van Psalm 9. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van Christus al zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit en verkondig de dood des Heren totdat Hij komt. en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Geliefde mede gezet in de hemel, schrijft Paulus. Door het geloof aan Christus verbonden, met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, met hem nedergedaald ter helle, met hem opgewekt in een nieuw leven, maar Paulus is nog niet uitgesproken, met hem gezet in de hemel. Zoals die hoge priester die in het Oude Testament op de efod die 12 stenen op zijn hart droeg. En die 2 stenen op zijn schouders waar de namen in stonden gegraveerd van de 12 stammen van Israël. En daarmee het heiligdom inging. Zo is Christus. Met de namen die de Vader hem gegeven heeft. Niet alleen maar op zijn hart, maar in zijn hart. En niet alleen maar dat hij zijn schouders onder het volk gezet heeft, maar in zijn handpalmen gegraveerd. Ingegaan in de hemel. In het heilige der heiligen. En zo zijn volk meegenomen. In zijn hemelvaart hebben wij een zeker onderpand. Dat wij met ons lichaam, zoals we hier nu zitten, straks eeuwig bij God mogen zijn. Zo is Christus. Voor wie in hem gelooft, door de geest wedergeboren tot een levende hoop. Die mag het aan zijn tafel verzekerd krijgen. Het is een onvoorstelbaar wonder. Met hem gezet in de hemel. In Christus bent u er al. Terwijl je hier zit met je gebrokenheid. En met je verleden van zonde en de achterliggende weken van schuld. Dat je moet belijden, ik midden in de dood. En Christus zegt, maar ik heb je al gezet in de hemel. Wie in mij gelooft, ik heb je al meegenomen. Naar het huis van mijn Vader. Vrede. Vrede door het bloed van het kruis. De herder koning van Bethlehem is vrede en hij maakt vrede. Ze is er in hem. En door hem met God. God heeft niets meer tegen mij. Want hij rekent mij Christus toe. Het ligt vlak tussen een heilig God en een zondaar midden in de dood. Om Christus wil. En zo al met hem voor de Vader gebracht. Ik mag het zien. Als ik met ogen van Simeon kijk op die middelaar. Die mij hier voorgesteld wordt in vergoten wijn en gebroken brood. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zullen we er ook maar van zingen. Dat God het recht heeft gemaakt. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En op uw hoge troon gezeten, deed gij, o rechter, het vonnis weten. Het 4e vers uit Psalm 9.
Thank you.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van Christus al zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit en verkondig de dood des Heren totdat Hij komt. Lees met u verder in Efeze 2, vers 13. Maar nu, in Christus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Ziet u, geliefde, hij is onze vrede. En waarom is hij nou onze vrede? Omdat hij de middelmuur van het afscheidsel legt, Paulus. De scheiding die er was tussen Joden en heidenen weggenomen heeft. De belofte van de heerser die zal komen, die als een herder zal zorgen, die zal ook andere schapen verzamelen en tot die kudde voegen. En ze maken tot één kudde. Dat is wat u hier ziet. Dat is wat u hier aan de tafel ontvangt. Wij uit de heidenen mogen worden toegevoegd door hem. Door het geloof in hem behoren bij die kudde, onder zijn zorg en onder zijn heerschappij. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Vers 15, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Hij heeft de vijandschap teniet gedaan, in zijn eigen vlees. En dat ging in de weg van lijden en sterven aan het kruis. De vijandschap tegen God, waarover God had geoordeeld, dan zult gij de dood sterven. Dat droeg hij op het kruis. De vijandschap die door de wet openbaar kwam, bij heidenen door zich niet aan die wet te houden, bij de Joden door te denken, wij kunnen het zelf met onze eigen gerechtigheid wel vervullen. Christus heeft die vijandschap op zich genomen en teniet gedaan. Gebroken brood, vergoten wijn. Want het oordeel over die vijandschap is door God de Vader over zijn eigen zoon uitgegoten. Ik ben de goede herder die gezonden is en ik stel mijn leven voor de schapen. En zo heeft hij vrede gemaakt met God. Zo is hij onze vrede geworden. Het heeft hem zijn lichaam en bloed gekost. Zo heeft hij in zijn dood de vrede voor ons getekend met de Vader. En zo brengt hij ze bijeen. En dan is er ook iets aan deze tafel. En daarom zingen we het straks aan het slot van deze dienst maar weer. Voor zijn troon. En hier beneden. Verenigd. In dat geloof in Christus. Met hen die al zalig zijn. Eén kudde. Eén herder. Door zijn genade. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen. Omdat gij nooit liet zuchten hen, of ze nou uit de heidenen kwamen of uit de joden, die gelovig tot u vluchten. Dat is het 10e vers uit Psalm 9. Er is bij deze heerser, herder, nog zo'n overvloed. Er staat nog zoveel klaar op de tafel. Door hem betaald. Om uitgedeeld te worden aan een zondaar die zegt, ik heb niks. Kom, koop. Zonder prijs, zonder geld. Hij alleen is uw vrede. Zijn er nog? Die om niet van zijn genade kunnen, willen, moeten leven. Ze worden genodigd om zijn hartelijke liefde jegens u. daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, hier te gedenken. Als er geen meer zijn die de dood des Heren met ons willen verkondigen, dan zal dit de laatste tafel van dit jaar zijn. En nodig ik de Broederskerkraad. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van Christus al zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend opheffen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit en verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Ik lees met u vanaf vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods. In de geest. Geliefde Jezus Christus is onze vrede. En ook hier schrijft Paulus iets over het gevolg daarvan. Wat is dat vrede met God ontvangen door Jezus Christus? Dat is die ene kudde, die ene herder uit Joden en Heidenen onder zijn zorg. Maar wat betekent het nog meer? Het betekent geen vreemdelingen en bijwoners meer. Geen gedoogden meer. Het is het wonder van genade. Door hem medeburgers van de heiligen te worden. Huisgenoten van God. Ingeschreven te worden in het huisgezin van de Here. Door het bloed van Christus. Ingeschreven in de registers van Sion. Met een Filistijn, met een Tyriër, met een... iemand uit Rahab. Mensen die er eerst niet bij hoorden. Mensen die buiten stonden. Buiten het heil, in de duisters. Maar nou, door de werking van de Heer Jezus Christus en zijn offer aan het kruis. Ingelijfd in Sion. Deze en die is al daar geboren. Door het werk van Gods geest. In wedergeboorte. Geloof. bekering, burgers van Sion. Geliefde u hier aan de tafel en u die avondmaal mocht vieren zojuist, weet u wat u gedaan hebt? U hebt voedsel van Sion gegeten. Ten eeuwige leven gespijzigd en gelaafd, u hebt maaltijd van Sion gegeten. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En zo verzekert dat hij zijn werk zal voleindigen. Is dat geen wonder? Als je hier zit, dat je moet belijden, ik heb er toch weer niks van gemaakt. En als het aan mij had gelegen, dan had ik mijn geboorterecht verkwanseld. Maar hij is het getrouw, genadig, huisgenote Gods. Ik word vermaand, dat is aan de ene kant vertroost, aan de andere kant ook weer gecorrigeerd, om mijn gedachten te richten op dat wat komt, om zo vanaf deze tafel sporen van recht en gerechtigheid te trekken in mijn leven en heiliging van mijn bestaan, maar hier verzekerd, lid van het gezin, om de oudste broer, Christus, verloren zonen en dochters door Christus gered, gereinigd, om Christus wil, door de Vader aangenomen als zijn geliefde, kan je je voorstellen, geliefde kinderen. Terwijl ik van mijzelf midden in de dood lig. Maar huisgenoot van God betekent op zijn kosten ook erfgenaam van al zijn verdiensten. En hier hebt u iets mogen proeven van de erfenis die straks ten volle zal worden uitgekeerd bij zijn wederkomst. Die tot nu toch nog bewaard wordt in de hemel, totdat hij komt. Ja, laten we onze aandacht dan ook maar daarop richten in onze laatste lofpsalm die we hier mogen zingen. Opdat ik, Heere, u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. Daar mogen we naar uitzien, broeders. En zusters, hier aan tafel, om in de poorten van Sion hem de eer te brengen en met uw heil te alle tijden met Sions dochter mij verblijden. Vers 14 uit Psalm 9.
Thank you.
Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een liefelijk spreken in zijn hart. Aldus, loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij leven. Zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij samen de Heren danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 150 en daarvan het eerste vers. En vooraf krijgt u gelegenheid om de Heere uw gave te geven in de dienst van de offeranden. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van deze God, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.